We gaan naar Galaten 6. En we gaan lezen dat laatste stuk van de Galaten brief. Van vers 11 tot en met vers 18. Waar bij mij boven staat laatste waarschuwing en groet. Galaten 6 vers 11. Ziet met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. Allen die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus Jezus. Want zij die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de wet. Doch zij willen dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Maar of men een nieuwe schepping is. En allen die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël Gods. Overigens zal er niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geestbroeders. Amen. En zo besluit Paulus de Galaten brief. We vinden hier dus het eigenhandige slot van Paulus van de Galaten brief. En dat kunnen we eigenlijk er het beste nog boven deze pericoop erboven zetten. Paulus begint met daar de aandacht op te vestigen, want in vers 11 begint hij met het woordje ziet. Ziet hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. Ziet. Zie je wel? Kijk maar, wat ik nu schrijf, dat doe ik zelf. En dat ziet, dat roept eigenlijk op om extra aandacht hieraan te schenken. Aan dat laatste stukje, wat dus Paulus eigenhandig helemaal zelf schrijft. Gewoonlijk was het dus zo dat Paulus zijn brieven dicteerde. En dat er anderen waren die het voor hem opschreven. Wel was het zo dat Paulus in heel veel brieven, aan het eind van de brief, als hij die dan gedicteerd had en een ander had hem opgeschreven, dat hij dat dan eindigde met een eigenhandige laatste groet. Ja, dat die brieven steeds door iemand anders werden geschreven, ook deze Galaten brief. Neem maar eens de Romeinenbrief aan het eind, Romeinen 16. Daar heb je opeens dat de schrijver ook nog denkt, nou, ik breng ook nog een groet aan de gelovigen in Rome. Want je leest dan in Romeinen 16 vers 22. Ik, Tertius, die de brief op schrift gebracht heb, groet u in de Heere. Dus de schrijver van de brief, dat was Tertius hier, die moet ook nog een eigenhandige groet, hè, richting de Romeinen. Maar je ziet ook dat andere brieven ook allemaal steeds voortdurend geschreven zijn door de medearbeiders van Paulus. En dat Paulus aan het eind dan een stukje dan schrijft. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 16. Heel aan het eind van de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 16. Daar lees je vers 21. 1 Korinthe 16 vers 21. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. En dan mag je aannemen dat vers 21 tot met 24 Paulus zelf nog schreef. Hij zegt ook een eigenhandige groet van mij. Hij zegt dat ze zelf opschreef. Ook in Colossenzen 4, lees je dat? Colossenzen 4 vers 18. Het is toch goed om daar op te letten. Colossenzen 4 vers 18. Van het laatste vers van de brief. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Gedenk mijn gevangenschap, de genade zij met u. Hier weer een eigenhandige groet. Zo ook de tweede Thessalonicense brief aan het eind. 2 Thessalonicense, hoofdstuk 3, vers 17. 2 Thessalonicense 3, vers 17. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een waar merk in elke brief, zo schrijf ik. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Je ziet, die eigenhandige groet, daarvan zegt hij dat is een waarmerk in elke brief. Daaraan kan je herkennen, Thessalonicenzen, dat dit deze brief van mij is. Want als je aan het begin van de 2 Thessalonicenzen brief gaat lezen, dan kan je zien dat die Thessalonicenzen een brief hadden gehad, als waren die geschreven door Paulus. En die had die mensen enorm verontrust. Want die zei al, joh, de wederkomst heeft al plaats gehad. En ook in onze tijd zijn er mensen die beweren dat. Nou, en dat had die gemeente van Thessalonica enorm verontrust. Dat ze een brief hadden gehad, zogenaamd van Paulus. En maar Paulus zegt, nee, die brieven zijn niet van mij. Die uit mijn naam wel geschreven worden, maar die zijn niet van mij. Je kan het herkennen, want de echtheid van de brieven die van mij zijn, worden altijd bewezen. Aan het eind vind je een eigenhandige groet van mij, Paulus. En als je dat dan leest, dan kan je zien, dat is een waar merk in elke brief. Dat is het bewijs van echtheid. En wat was het bewijs van echtheid nou? Nou, dat kan je een beetje uit Galaten 6 halen. Want daar vind je dat ook. En dan schrijft hij Galaten 6. Ziet met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. Als Paulus eigenhandig schreef, dan schreef hij alleen maar met grote letters. In kapitalen. In hoofdletters schreef hij. Gewoon schreef men de brief in kleine letters. Maar aan het eind, als Paulus begon te schrijven, dan schreef hij in hoofdletters. En hier heb je nog wel het langste gedeelte. Want we lazen net allemaal die laatste eigenhandige groep, die was maar heel kort. Hè? En dan volgt dan meestal de genade, hè, van Jezus Christus die zij met u allen. Maar hier is het nog een heel groot gedeelte. Want het loopt van vers 11 tot en met vers 18. Wat hij eigenhandig met grote letters heeft opgeschreven. Ja, waarom kwam dat? Dat hij dan met grote letters schreef. Met hoofdletters schreef. Nou, omdat hij het gewoon niet kon zien. He, Paulus had een oogprobleem. Daarvan lazen we al in Galaten 4. Vers 13 tot en met vers 15, laten 4. Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb. En toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuwd. Maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus. Gij hebt u toen gelukkig geprezen. Wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen dat gij waarheid mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zoudt hebben. Zo hadden ze Paulus lief. Paulus had een oogprobleem, een oogziekte. En soms was hij daar behoorlijk ziek van. Soms, als je wel eens met mensen met oogziekte, of als je wat in je oog hebt en het gaat ontsteken, he, dan komt vaak soms het pus, dan zitten die ogen helemaal dicht, he, dan komt het pus er zelfs uit. Dat is een verachtelijk gezicht. Hè. Als je zo iemand ziet, dan springen bijna de tranen in je ogen en dan wend je maar gewoon je gezicht af. Weet je wel. Dan zegt hij ook, ik ben ziek geworden en u hebt dat die lichamelijke toestand van mij niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuwd. Ja, het was eigenlijk niet om aan te zien. Maar ze hebben hem als ware ontvangen, als ware het de Jezus Christus, als een bode Gods, als een boodschapper van Gods wegen. En als het mogelijk zou zijn, hadden ze hun eigen ogen aan Paulus gegeven. Maar Paulus had dus een oogprobleem. En ik denk persoonlijk dat dat ook iets is geweest wat hij opgelopen heeft op de weg naar Damascus, waar die de Here ontmoette. He, waarin de Heer ook zag, maar ten gevolge waarvan hij ook blind geweest is. Hij is 3 dagen blind geweest. Als je in de handelingen dan leest het verslag, he, in handelingen 9 en ook in handelingen 26, waar hij 2 keer over de geschiedenis van de weg naar Damascus daarover redt, dan kan je ook lezen dat hij gedurende 3 dagen blind is geweest voordat hij weer kon zien, hem de ogen weer geopend werden. Maar blijkbaar is toch dat heeft dat zijn nasleep gehad en heeft dat toch een oogprobleem bij hem veroorzaakt. Daarom schrijft hij dus, als hij eigenhandig schrijft, met enorme grote letters. Hij kon het anders gewoon niet zien. Daarom schreven ook anderen voor hem de brief op. Dat kon dat ook eigenlijk niet anders. En die grote koeienletters, laat ik het dan maar zo zeggen. En laten we ook zo zeggen dat als iemand eigenhandig schrijft. We kunnen allemaal grote letters gaan schrijven, maar ik weet wel één ding. We hebben allemaal een ander handschrift. En aan het handschrift herken je vaak wie het geschreven heeft. En hij zegt, nou, onder elke brief, als ik met die grote koeienletters schrijf, en ik schrijf me ongelukkig daarmee ook, het is nog in mijn eigen handschrift, dat is een waarmerk van echtheid voor elke brief. Hè? Dan weet je zeker dat die brief van mij afkomstig is. Wat er ook nog maar meespeelt, is dat hij dus helemaal niet verwachtte dat die brief gekopieerd zou worden. Want gaat iemand anders die brief overschrijven, ja, dan die heeft het oogprobleem niet. Die leest die grote letters wel, maar die schrijft dat in kleine lettertjes op, in zijn eigen handschrift. Hè? En die geeft dat weer door aan een ander. Het was dus niet de bedoeling dat die brief die hier aan Galatië geschreven werd, en aan al die geloofsgroepen en gemeenten in Galatië, en we hebben gezien, dat waren er nogal wat gemeenten, Lystra, Derbe, noem ze allemaal op, een hele groep van gemeenten, Iconium, overal waar die kwam. Het was de bedoeling dat die brief gegeven zou worden, doorgegeven zou worden van de ene gemeente naar de andere gemeente. Dat was ook zo gewoon. Goed. Zie met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. En wat er nu dus volgt, is eigenlijk uiterst belangrijk voor de Galaten. Hij benadrukt dat ook hiermee. Want ik u nu, hij eindigt niet meteen met dat laatste vers, vers 18. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw geestbroeders. Amen. Had hij ook kunnen doen? Nee, hij schrijft eigenhandig nog een heel stuk tussen van vers 12, 13, 14, 15, 16 en 17. En waarom? Omdat het uiterst belangrijk, omdat ik het uiterst belangrijk vind. En eigenlijk in dit gedeelte keert Paulus terug tot de kern van zijn brief. Tot het hart van zijn brief. En doen wij vaak in een, zelf ook, hè, als we een brief zouden schrijven, dat we aan het eind nog eens het middelpunt, het hart, het thema van onze brief, waar het eigenlijk om draait, dat we dat nog eens extra benadrukken. Zo kort en bondig mogelijk. Nou, dat is wat hij doet. In deze verse. Allen die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus Jezus. Want zij die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de wet. Doch ze willen dat gij u laat besnijden. Omdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Maar of men een nieuwe schepping is. En allen die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël Gods. Overigens vallen niemand me lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De kern is, ja, die Judaïsten die gelovigen in Galatië wilden dwingen zich te laten besnijden, daar gaat de hele brief over, dat hebben we gezien. Dat is het hart. Dat Judaïsten waren gekomen, wat waren dat nou voor mensen? Nou, dat waren Joodse christenen die wel tot geloof voor het inzicht waren gekomen dat de Heer Jezus hun Messias was, dat hij de Verlosser was en dat ze hem ook als zodanig erkenden en aanvaarden, maar ze dwongen de heidense christenen die tot geloof gekwamen, de niet-Joodse christenen in Galatië, om zich te laten besnijden, om de wet te houden, om de Sabbat te houden. En dat was niet alleen in Galatië zo, later bleek dat ook zo in Antiochië te zijn, En nog later bleek het ook zo in Jeruzalem te zijn. En je ziet hier aan de Galatenbrief, het ontstond allereerst zeg maar ook in Jeruzalem, in Antiochië en Galatië, daar kwam het voor. Maar je ziet ook, ondanks dat Paulus die Galatenbrief schrijft, ondanks dat daar dan in Handelingen 15 een apostelconvent komt, omdat het in Antiochië tot een enorme confrontatie komt tussen de Judaïsten, tussen deze Joodse christenen, die de heidense gelovigen tot de besnijdenis wilden dwingen, en de apostel Paulus en Barnabas, kwam het tot een conflict, en dat moest men wel naar Jeruzalem gaan en de apostelen daar een uitspraak over doen. En ondanks dat de apostelen met het apostelconvent Paulus helemaal gelijk gaven, zelfs hem een brief meegaven en Barnabas, voor die gemeente in Galatië, om te bewijzen dat Paulus gelijk had, dat die heidense gelovigen helemaal niet de wet hoeven te houden, helemaal niet zich te hoeven te laten besnijden, helemaal een sabbat niet hoeven te houden, was dit heel hardnekkig. Er bleef gedurende heel Paulus' leven, ja, deze judaïsten het hem moeilijk maken. Want we lezen dit ook in Filippenzen 3, vers 2 en 3. Ga niet opzoeken vanwege de tijd. Maar ook veel later zie je dus dat ze nog steeds actief zijn, deze Joodse christenen. Ja, die maar de heidense gelovigen wilden dwingen om zich te laten besnijden. Ook in Titus lees je, Titus 1 vers 10 en 3 vers 9. Ook in Timotheus lees je, 1 Timotheus 1 vers 7 tot en met 9. In al die teksten, continu, lees je erover dat deze mensen actief zijn en verwarring zijn. Ja, ze stonden dus op het standpunt soms dat het verlossingswerk van Christus niet voldoende was. Dat je er nog iets aan moest gaan toevoegen, namelijk de besnijdenis. Namelijk het houden van de wet voor de niet-Joodse gelovigen. Soms stonden ze er wel op voor dat het verlossingswerk van Christus voldoende was, maar zeiden ze dat het toch goed was dat de heidense gelovigen dit deden. Ja, waarom? Wat was nou eigenlijk het motief? Nou, Paulus dringt hier goed door in vers 12, 13. Goed door tot het motief. Want laten we nog eens goed lezen vers 12. Allen die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis, alleen om niet vervolgd te worden, terwijl van het kruis van Christus, want zij die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de wet, doch ze willen dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. En het is triest dat deze judaïsten, deze Joodse christenen, laten we dat niet vergeten, zich niet lieten leiden door eerbare motieven. Maar wat doen ze, deze judaïsten? Ze wilden zich uiterlijk goed voordoen. Dat is het eerste wat gezegd wordt. Het tweede wat gezegd wordt, ze wilden vervolging vermijden. Het derde wat gezegd wordt, ze wilden best wel roemen. De grote vraag die we ons moeten stellen, ze wilden zich uiterlijk goed voordoen. Aan wie wilden zij zich dan zo goed voordoen? Ze wilden vervolging vermijden. De vraag moeten we ons stellen. Door wie zouden ze dan vervolgd worden? Ten aanzien van wie wilden ze vervolging vermijden? Ze wilden ook roemen. Ten aanzien van wie wilden ze dan zo graag roemen, deze judaïsten? Wat was hun drijfveer? En waartegen? En tot wie? En door wie? En aan wie was dit allemaal? Maar allereerst, aan wie wilden zij zich uiterlijk goed voordoen? Nou, ten aanzien van hun eigen volksgenoten, Joden, die de Heer Jezus Christus niet als verlosser, als Messias hadden aanvaard. Waar wilden zij zich graag uiterlijk mooi aan voordoen? Nou, aan de schriftgeleerden, aan de fariseeën, onder het volk. Aan wie wilden ze zich goed voordoen? Nou, aan de geestelijke leidslieden van Israël, die Christus niet hadden aanvaard, maar hem hadden gekruisigd. En ook in de handelingentijd weigerden om hem als Messias te aanvaarden. Ze wilden vervolging vermijden. Van wie wilden ze dan vervolging vermijden? Nou, ze wilden vervolging vermijden van die schriftgeleerden en die fariseeën. Wat deed Paulus toen hij nog een fariseer was? Wat deed hij? Wie vervolgde hij? De Joodse christenen. Hij had zelfs toen hij naar Damascus ging, had hij de brieven bij zich van de overpriesters. Om de mensen gevangen te nemen. In Damascus. Wie? De Joodse christenen. En te geestelen. En in het gevangen te brengen. En zelfs te vermoorden. Zoals hij erbij stond toen Stefanus werd vermoord, werd gestenigd. Er was een vervolging. Dat lees je heel duidelijk. In Handelingen. Daarom verspreidden die Joodse christenen zich. Uit angst alleen, lees je dan. Wie bleven in Jeruzalem achter? De apostelen. Maar de rest, ja, door de enorme vervolging die onder het Jodendom richting de Joodse christenen plaatsvonden, ja, verspreidden die Joodse christenen zich, vluchtten ze alle kanten op en daardoor verspreidde zich de evangelieboodschap. En dan staat er hier, alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus. Tot wie wilden ze roemen? Aan wie wilden ze nou roemen? Nou, weer aan dezelfde hoor. Aan de schriftgeleerden, aan de fariseeën. Ze wilden wel best wel roemen. Ten aanzien van het volk. Het volk van Israël had zich niet bekeerde. En niet aanvaarde dat hij de Jezus Christus, de Jezus van Nazareth, de Messias was. Dat hij hun verlosser was. Dat hij aan het kruis van Golgotha gestorven was, ook voor hun zonde. Wat was nou de situatie? Nou, de situatie was dat deze Judaïsten, die gingen dan op reis. Ze rezen stad en land af. Ze gingen naar Antiochië. Ze gingen zelfs naar Galatië. Naar Lystra, Derbe, Iconium. En daar dwongen ze, staat hier, dwongen ze deze Galatiërs om zich te laten besnijden. Wie deden dat nou ook? Nou, laten we eens lezen. Matteüs 23. Wie deden dat ook? Matteüs hoofdstuk 23, vers 15. Matteüs 23, vers 15. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken. En dan staat er wel achter wat niet zo nu belangrijk is, en wanneer hij het wordt, maakt gij hem, een kind der hel, tweemaal zo erg als gij zelf zijt. Maar het gaat er niet om. Waar het om ging, is dat die schriftgeleerden en die fariseeën een enorme drang hadden, noem het maar een soort zendingsdrang, om naar het buitenland te gaan, naar de heidenen. Ze trokken zee en land, trokken ze in de rondte, om één bekeerling te maken. En wat was het dan voor een bekeerling? Dat hij de Heer Jezus zou vinden? Nee. Dat hij toe zou treden tot het Jodendom. Dat hij een Jodengenoot zou worden. Een proseliet. En als je een proseliet werd, wat gebeurde er dan? Als je toetrad tot Israël, tot het Jodendom, en je de wet van Mozes aanvaardde, wat moest dan gebeuren? Dan moest je worden besneden. En nu waren er Judaïsten, Joodse christenen, die trokken rond achter Paulus aan en al die bekeerlingen die er maar waren, die verplichten zij dat ze moesten laten besnijden. Met andere woorden, ze moesten proselieten worden, ze moesten Jodengenoten worden. Nou, maar dan sta je in een goed blaadje bij de schriftgeleerden en de fariseeën. Jongen, jongen, Maar dan is het opeens goed hoor. Dat je misschien wel een prediking dat je nog wel gelooft dat de Heer Jezus de Messias is. Maar ja, je laat toch heel wat mensen toestromen tot het Jodendom. Hè? En als je dan het kruis van Christus wat op de achtergrond schuift. En je schuift de besnijdenis wat naar voren. Ja, maar dan sta je in een goed blaadje. Dan word je ook helemaal niet meer vervolgd hoor. En dat zat erachter. En dat deden ze in de praktijk. Dat was de hele kiksaus. Kijk, en wij kunnen natuurlijk wel kritiek hebben op die mensen. En zeggen, ja, maar dat hadden we niet moeten doen. He, dat is helemaal het verkeerde motief. He, want wat doen ze? Ze laten het kruis van Christus Jezus weg. Dat prediken ze niet. Nee, ze prediken de besnijdenis. Ze doen hetzelfde als de schriftgeleerden en de fariseeën die stad en land rondtrekken om één bekering te maken. He? En ze houden zelf, en dat is eigenlijk een beetje, daar kan je heel Matthäus 23 gaan lezen, die reden van Christus tegen die schriftgeleerde fariseeën, waar je vele keren me hoort, wee u gij schriftgeleerden en fariseeën, waar de Heere Jezus aan de kaak stelt, hè? Wie zij in werkelijkheid zijn, dat we allemaal huigelaars zijn, hè? Gij huigelaars, is wat. En hij laat eigenlijk zien dat ze zich wel uiterlijk voordoen alsof zij de wet houden, maar dat in de praktijk zij de wet helemaal niet houden. Dat het wit gepleisterde graven zijn aan de buitenkant, maar van binnen zijn ze vol van. Nou, noem maar op. Dat is hier ook, hè? Die zich uiterlijk goed willen voordoen. Hè? Want die zich laten besnijden, dat zijn de judaïsten, houden zelf niet eens de wet. Nou, dat deden de fariseeën ook niet. En de schriftgeleerden, ze hielden ineens de wet. Lees helemaal tegen 23 maar. De hele reden, strafreden tegen die huigelaars, tegen die schriftgeleerden en die fariseeën. Maar we kunnen wel zeggen, ze hebben inderdaad verkeerde motieven, want ze praten niet over het kruis van Christus, maar over wat anders. Over de besnijdenis, over wat een mens graag wil. Ze praten over de wet, over allerlei dingen te doen. He, over de sabbatsrust houden enzovoort, wat er allemaal bij zit. En ze staan zich er ook nog voor ook. En ze roepen ook nog erover. He, kijk eens hoeveel bekeerlingen we hebben gemaakt. Hoeveel mensen zich hebben besneden. Kijk eens, hoeveel. En we kunnen wel kritiek hebben, nu 2000 jaar en nu later leven. En zeggen, nou, dat hadden wij nooit gedaan hoor. Als wij zo'n judaïst waren geweest, zo'n Joodse christen die tot geloof gekomen was. Dat hadden wij nooit gedaan. Nou, maar hoe doen wij dat ten opzichte van de wereld? Gewoon in ons eigen, in de praktijk van ons leven, als we geconfronteerd worden, we staan in de wereld. Bij ons hebben dan niet een Joodse wereld om ons heen, maar hebben gewoon de wereld om ons heen. Maar doen we ons eigenlijk ook heel erg mooi voor? En gaan we bijvoorbeeld dingen benadrukken dat als je de Heer Jezus kent, hè, dat je toch het grote voorbeeld in je leven hebt. Gaan we allemaal horizontaal houden. Gaan we misschien ook het kruis, wat eigenlijk waar de wereld zich aan stoot, dat we dat kruis dan maar uit onze predikingen halen. Dat we meer een horizontaal evangelie ervan maken. Want dat wil de wereld best wel horen hoor. Dan heb je geen vervolging van de wereld hoor. Echt niet, echt niet. Nee hoor. En dan kan je zeggen, nou, als je die Jezus kent en als je uit de Bijbel de principes haalt, hè, hoe je met elkaar sociaal moet omgaan, hè. Nou, vul maar in. U kunt het misschien nog veel beter invullen dan ik nu doe. Maar we kennen toch allemaal die prediking wel. Ja, maar daar stoot de wereld zich niet aan. Dan heb je geen vervolging. En dan kan je nog roemen ook. Kijk eens hoeveel bekeerlingen we hebben. Kijk eens hoeveel volgelingen we hebben. Is dat ook niet de prediking van tegenwoordig trouwens? Van die zoveel Amerikaanse evangelisten. Met een succes-evangelie. Met een welvaarts-evangelie. Met een à la Schuller. Hour of power. Maar wat is dat voor power? Is dat het kruis van Christus? Of we hebben het zondeprobleem maar even weggelaten. En het kruis van Christus maar even weggelaten. En de prediking van zonder bloedstorting is er geen vergeving. Want dat is verachtelijk. Daar stoot de wereld zich aan. Daar maken de conferenciers altijd grappen over. Over het kruis. Over het bloed van Christus. over het zondeprobleem. Ja, laten we daar de wereld maar niet mee confronteren. En dat doen we dan maar niet. Dan haal het kruis weg. Ja, want als je het kruis weghaalt, haal je het hart van het evangelie weg. En dan doe je hetzelfde als deze Joodse judaïsten. En dan is dat geroem. Vinden we dat tegenwoordig ook niet terug? Ja, dat vind je tegenwoordig net zo terug. Met Hour of Power. Met meneer Rick Warren. Is de hele beweging die er gaande is in de evangelische wereld van deze dagen niet een roem in zichzelf? Kijk eens hoe groot we zijn. Is dat niet iets tegenwoordig? Big? Is dat trouwens echt iets Amerikaans? Is dat niet de tendens? Big? Je kan een Big Mac eten, je kan alles is in Amerika big. En kijk eens wat voor grote big church we hebben. En hoeveel volgelingen er zijn, duizenden mensen. En er wordt eigenlijk alles op gericht en op gefocust. En hele methodieken worden er ontwikkeld en programma's ontwikkeld. Om maar zo groot mogelijk te willen wezen. Kijk eens hoe wat we zijn ten aanzien van de wereld, van de geweldige beweging. En het is geen eens slecht hoor, want... Ja. Je kan het toepassen, niet alleen in de kerk, maar je kan het ook toepassen in de maatschappij enzovoort. En krijg je een soort Amerikaanse, half evangelische, christelijke, met een schriftelijk sausje maatschappij. Maar is dat weer waar werkelijk, dat je de Heer Jezus Christus kent en dat je zegt, vers 14, ik moog ervoor bewaard te blijven te roemen, anders in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld, want dan zit je bij de kern van het evangelie. Maar als je de wereld daar nu confronteert, dan heb je de poppen aan het dansen. Dan is er scheiding, is er confrontatie, dan is er vervolging. Dan is er het niet worden geaccepteerd. Dan is er de afwijzing van de wereld, want dat wil de wereld niet. Want daar stoot de wereld zich aan. Dat is een steen des aanstoots, het kruis. Dat was in Paulus dagen al zo, en dat is in onze dagen ook zo. Dus is dit actueel? Ja, als je het overzet naar onze tijd... Natuurlijk is het actueel. Het is eigenlijk niks nieuws onder de zon hoor. Wat dat betreft. Ja. Misschien zeggen we van ja. Die judaïsten, die Joodse christenen. Die hadden zich niet moeten zo druk moeten maken over... Over die besnijdenis. Zal zich druk moeten maken over hoeveel mensen zij zouden bekeren. Dat zou veel beter zijn. Ook daarvan wil ik zeggen, ook dat is verkeerd. Dat is een tendens van tegenwoordig. Laten we dan maar eens naar het positieve gaan dat er ook zoveel evangelische bewegingen zijn die zich erop toeleggen. Dat je moet trachten zoveel mogelijk. Mensen tot het geloof te brengen. Laten we dan maar heel positief. Dat waarachtig tot het kruis van Christus te leiden is. Is dat dan. Onze drijfveer. Ons motief. Mogen we daar dan in roemen. Of moeten we daar in roemen. Of moeten we daar dan zo op gefocust zijn. Maar ook dat niet. Want. Als je leest bijvoorbeeld 1 Korinther 3. 1 Korinther 3. Was het Paulus in vers 6. 1 Korinther 3 vers 6. Hij zegt ik. Daar doet hij zichzelf mee. Ik Paulus. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Maar God gaf de wasdom. Daarom. Nog wie plant. Nog wie begiet. Betekent iets. Maar God die de wasdom geeft. Daar gaat het om. Het is Gods werk. En er zijn dienstknechten en de een mag planten en de ander mag begieten. En de een is misschien beter in planten en de ander beter in het begieten. Dat is allemaal prima. Maar het gaat om God die de wasdom geeft. Het is Gods werk. Het is altijd Gods wijngaard. En het resultaat is des Heren. En daar kunnen we niet mee roemen. Het is Gods werk. Ook zelfs Gods werk in onszelf. He? Waardoor we op de geloofsweg ook voorwaarts gaan. Dat is Gods werk in ons. God werkt dat in ons. En zelfs ook het planten, daar geeft God ons genade voor. En het begieten, daar geeft God genade voor. Je geeft alleen maar door. Het is Gods werk. En als we dat meer zouden beseffen, ja, dan zouden we anders naar deze dingen kijken. En dan zouden we, denk ik, minder in, zoals in de evangelische wereld gebeurt, soms van die statements afgeven. Want we willen dit jaar zoveel duizend mensen dit of dat, hè, tot bekering brengen. Doe dat dan niet. Het is Gods werk. Laat het in handen van God over. Ik wil niet zeggen dat je zelf niks, dat je jezelf in een leunstoel mag gaan zitten en zeggen, nou, God gaat het wel doen. Maar het brengt je wel veel meer in de rust. Dat je pas hoeft te planten en te begieten als de Heer in je hart je daartoe dringt, dat de liefde van Christus je daartoe dringt. Dan is het geen moeten meer, maar dan is het een heerlijk mogen. En een ingeschakeld mogen zijn. Allemaal. In Gods dienst. En dan mag je met deze Christus in de rust wandelen. Dat is een heel andere regel. Dat is een heel ander principe. Van voorwaarts gaan. Van kijken naar een gemeente. Kijken naar Gods werk. En kijk je meer wat God doet. In plaats van dat je alleen maar bezig bent. Dan ben je niet meer bezig, zou ik maar zeggen, voor de Heer. Maar dan ben je bezig door de Heer. Dat is een enorm verschil. Een hele andere invalshoek. Een heel andere blik. Is dat. Met een hele andere resultaat. En dan kom je zelf in een innerlijke rust. En dat is waar Paulus de Galatiërs naartoe wil brengen. Hier in, aan het eind van zijn brief. Kijk, we kunnen maar in één ding roemen. Paulus zegt vers 14, maar ik moge ervoor bewaard te blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. We kunnen maar in één ding roemen, en dat is in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Het was op dat kruis dat hij de zonde der wereld wegnam als het Lam Gods. En dat is op dat kruis waarop hij ook mijn zonden en ook uw zonden wegnam. Omdat hij zich daar offerde als het zondoffer, als het brandoffer, als het schuldoffer. En door dat kruis alleen zijn wij verlost geworden. En hebben wij hoop op eeuwig leven. Zijn wij wandelen nu voorwaarts in de hopen des eeuwige levens. Hè? Zoals de Statenvertaling zo mooi kan zeggen. Daarom ligt het oude achter ons. Door dat geloof ligt het oude achter ons. En ligt het nieuwe voor ons. En we dienen dan te beseffen wat we dan ook bereikt hebben in het leven. Wat we ook vergaard hebben. Dat heeft allemaal geen blijvende waarde. Alles wat we bezitten. Alles wat we zijn, alles wat we bereikt hebben in deze wereld, qua status, qua educatie, qua positie. We zullen het allemaal moeten achterlaten als wij ons hoofd neerleggen. Maar we weten dat allen die hun knie gebogen hebben aan de voet van het kruis en de Heer Jezus Christus als onze heiland hebben aanvaard, dan weten wij dat als we hebben gedankt dat hij voor onze zonden geleden heeft en die weggedragen heeft aan het hout, dan mogen we weten dat wij een toekomst hebben in de Heer Jezus Christus. Een schitterende toekomst. Dat we samen met hem vereend zullen zijn in de opstanding. Net zoals hij opstand is opgestaan, wij met hem mede zullen opstaan. In nieuwigheid des levens. Dat we eeuwig leven mogen hebben. Opstandingsleven. Wat zich uitstrekt straks naar de eeuwigheid. En dat ik mag roemen, niet in hetgeen ik heb bereikt in mijn leven. En wat ik doe, ook in de geestelijke dingen niet. Want ik alleen mag roemen in wat hij heeft bereikt. In zijn kruis, in zijn opstanding. En dat mij dat een geweldige toekomstperspectief geeft. Een zicht op de eeuwigheid. Een zicht dat het tijdelijke verwisseld zal worden voor voor het eeuwige. Dat het vergankelijke zal verwisseld worden voor het onvergankelijke. En dat ik onvergankelijkheid zal worden aangedaan. En dat ik in een verheerlijk lichaam zal wandelen in de eeuwigheid. En dat ik daar namelijk uitzien. En dat dit leven hier nog maar heel erg pijnlijk is. Nog maar een paar momenten voor een ieder van ons. In zicht van de eeuwigheid is het niet meer dan een hele korte ademtocht. En dan is het binnen, die binnen één seconde eigenlijk voorbij is. En als je dat allemaal beseft, dan kom je los te staan van de wereld en los te staan van roem in de wereld. Dan kom je tot het punt waar Paulus ons toe wil leiden, dat hij zegt: door wie de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Dan kom je los meer van die wereld te staan en van het roemen in die wereld. Ook in die christelijke wereld. Dan ben je bereid om te getuigen in je leven van die Jezus Christus. Om te getuigen van het kruis van Christus. Wat het kruis van Christus voor je zeggen wil. Ook al is het is voor de een een dwaasheid. En ergert zich de ander eraan. Dan noem je dat. Dan predik je dat. Omdat je ziet juist wat voor een geweldig heil dat kruisje verschaft. In het licht van de eeuwigheid, in het licht van het zondaar zijn, in het licht van de verlossing die persoonlijk je eigendom is. En dan ben je verheugd en blij dat je die Jezus Christus mag kennen. Dat je verlost mag zijn van je zonde en van de straf der zonde. En ook verlost mag worden van de macht der zonde. Dan sta je met een hele andere blik in de wereld. Dan wil je niet meer uiterlijk goed voordoen naar die wereld toe. Dat interesseert je dan helemaal niet toe, want die roem van de wereld, ach, dat geeft die roem van de wereld je naam. En dan ben je bereid om over het kruis te spreken, ook al lijkt dat misschien tot vervolging of afwijzing. Dan wil je alleen maar roemen in de Heer Jezus Christus, in zijn kruis. Want alle roem is uitgesloten. Ja, dan krijg je een andere blik in de wereld. Dat verandert je motieven. Dat verandert ook je activiteiten hier en nu. Dat geeft een andere blik op je zijn hier en nu. Dan wil je helemaal niet meer groot zijn voor de wereld. Maar wil je groot zijn voor God. Dan ga je niet in een dienst, sorry dat ik het zeg. Dan ga je niet in een samenkomst Gorbachev uitnodigen en dat uitzenden op tv. Om maar te roemen. Want dat is roemen. Om politieke leiders en kopstukken uit de wereld, hè, om die voor tv te halen. Alan Schuller. Wat heeft dat voor zin? En een kristallen kerk te bouwen. Hè, dat je zegt, God, daar kan je met... Dat is een glazen kerkje. En daar kan je helemaal doorheen kijken. Wat heeft dat voor zin? Dat valt dan allemaal weg. En al die wereldse belangen vallen dan weg. Nee, dan wil je niet meer big wezen. Dan wil je alleen maar big wezen in Gods oog. En hoe kan je big wezen in Gods oog door klein te zijn? Het rare is, God draait alles om. Wie groot wil zijn, zal klein worden. En wie klein is, die wordt groot. Dat is Gods principe. En als we dat eenmaal zien, dan gaan we die dingen heel anders beoordelen. En kom je ook losser van dat roemen te staan in jezelf. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Maar of men in een nieuwe schepping is, daar gaat het om. Waar ze zich zo druk om maakten, deze Judaïsten, deze Joodse christenen, over die besnijdenis. Waar ze ook in wilden roemen. Kijk eens hoeveel mensen we hebben kunnen laten besnijden worden. Die toegetreden zijn als Joden van het Jodendom. Dat betekent helemaal niets. In het licht van de eeuwigheid, dat is niks. Dat is mensenwerk. Oh, ik weet wat daar. Tegenwoordig hebben we daar niet zo last van hen, de christelijke wereld. Dat gaat over de besnijdenis, dat er mensen onttrekken die je daar heel druk om maakt. Maar ik kan wel wat anders invullen, hoor. Zal ik eens invullen de doop en dan de tekst nog eens lezen? Want gedoopt te zijn of niet gedoopt te zijn betekent niets. Maar ook met een nieuwe schepping is. Is identiek hetzelfde hoor. En maken men zich tegenwoordig druk om de dood? Nou, ongelooflijk. Bij elke kerk en gemeenschap kunnen zich enorm druk maken over die doop. En kunnen enorm veel mensen gewoon benauwd worden gemaakt over de doop. Net zoals de Galaties benauwd werden gemaakt over de besnijdenis. Precies hetzelfde. Want als jij je niet laat besnijden, handelingen 15 vers 1, als jij je niet laat besnijden, dan ben je niet behouden. Is het niet tegenwoordig hetzelfde over de doop? En als je niet gedoopt bent, nou, in menige kerk of kring, als jij niet gedoopt bent, dan gaan ze gewoon de vraag stellen van of jij wel behouden bent. Nou, dan weet ik het niet zo met die moeder of zuster hoor. Als die zich niet laten dopen, nou. Maar even eerlijk, weet je, hoe is dat toch? Heleboel zaken zijn identiek hoor. Het onderwerp is misschien iets anders, maar de gevolgen zijn hetzelfde. En oh, men maakt zich daar zo druk om, terwijl het er niks toe doet. Ook in de dagen van de Galatiërs niet hoor. Ook in de dagen van handelingen niet. Zullen we eens lezen? 1 Korinthe 1. Over de doop. 1 Korinthe 1 vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Hij zei, ben je helemaal niet gedoopt? Helemaal niet gezonden om te dopen, zegt Paulus. En verder zegt hij vanaf vers 14, ik ben dankbaar dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Christus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Hij was notabene 18 maanden. Waarschijnlijk nog langer. Maar sowieso was hij 18 maanden. Verbleef hij hier in Korinthe. In de stad Korinthe. Heeft hij alleen maar deze mensen gedoopt. Terwijl die gemeente vele malen groter was. Hij zei, maar ik ben niet gezonden om te dopen. Maar mensen kunnen zich zo druk maken over dat dopen. Of niet? En mensen zo benauwd maken daarmee. Of je zelfs al met een goede doop gedoopt bent. Dan krijg je dan. Dan krijg je soms dat mensen zich maar van lieverlee af en toe als kind zijn gedoopt. En als volwassen zijn gedoopt. En in die naam zijn gedoopt. En zus zijn gedoopt. En daarin zijn gedoopt. Mensen kunnen zo benauwd worden gemaakt daarmee. Net zoals die Galaten benauwd werden gemaakt. Maar daar kom je allemaal los van. Als je ziet dat het alleen maar gaat over het kruis, waar het hier in 1 Korinthe 1 ook over gaat. Het kruis van Christus, hè? Wat voor de een dwaasheid is, en waar de ander het als iets verachtelijks beschouwt, zich aan ergert. Alle roem is uitgesloten. We kunnen alleen maar roemen in het kruis van onze heiland in Jezus Christus. En dat het werkelijk zo wordt, dat die wereld daardoor, doordat je vanuit het geloof leeft, de wereldje wel zwaar en niet zoveel waarde meer heeft. En ook al dit soort afleidingsmanoeuvres, besnijdenis of doop, dat daar helemaal niet om gaat. En waar gaat het nou om? Het gaat erom of men een nieuwe schepping is. Om een waarachtig ervaren in het leven, hè? Zoals in 2 Korinthe 5 vers 17, laten we dat toch maar lezen hierbij. 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie je, het nieuwe is gekomen. Waar gaat het om? Het gaat erom dat je weet dat je een nieuwe schepping bent geworden. Dat het oude voorbij gegaan is door het kruis. Dat oude leven daar mede gekruisigd is met Christus. En dat je in nieuwigheid des levens wandelt. Het nieuwe is gekomen. En je bent een nieuwe schepping. En daar gaat het om. En dat je dat in je leven ervaart. En dat je zo wandelt. En als je daar oog voor krijgt. Dat dat het waarachtige geloof is. Ja, dan gaat vers 16 in werking. En allen die zich naar die regel zullen richten. Vrede en barmhartigheid komen over hen. Dan zijn we net van Mede en Perzen. Als je dat ontdekt in je leven, dat het daarom gaat, alleen om het kruis gaat, en niet om dit soort zaken die, waar de mens in wil roemen en waar de mens zich heel erg druk om maakt, maar wat in het licht van de eeuwigheid totaal geen enkele waarde heeft, en wat nog erger is gemaakt door juist een inmenging van de mens en allerlei gedachten van de mens, dat ze in feite Gods woord verkeerd uitleggen over besnijdenis en over doop, en dat ze daar een verkeerde de blik op hebben, en dat ze daardoor zoveel mensen benauwen. Maar als je dat ontdekt, hè, want besneden te zijn of niet besneden te zijn betekent niets meer om een nieuwe schepping is. Want gedoopt te zijn of niet gedoopt zijn betekent niets meer om een nieuwe schepping is. Daar gaat het om. Als je dat ontdekt in je leven, allen die zich naar die regel zullen richten, wat komt dan over je? Dan komt het over je vrede. Een innerlijke vrede, een innerlijke rust. Dan kom je in de rust. Dan ga je over hele andere dingen, zou ik maar zeggen, je druk maken. Over die nieuwe schepping, over die nieuwe wandel die je mag hebben in hem. Daar gaat het om. Daar ga je druk over maken. Je gaat niet meer druk maken. En dat is ook niet helemaal niet meer een druk maken. Maar dan ben je in de rust. Dan ervaar je een innerlijke, diepe vrede, de vrede van Christus zelf. En dan kan je aan de ander nog barmhartigheid bewijzen, want je krijgt vrede en barmhartigheid komen over hen. Mag je nog barmhartigheid bewijzen aan de ander die in benauwdheid is, die mag je ook brengen in de rust, door hem daarop te wijzen, door hem daarin te leiden. Vrede en barmhartigheid komen over hen en over het Israël Gods. Ja, het is eigenlijk niet te geloven wat bijbelcommentaren hiervan maken, hè? Over het Israël Gods. Iedereen schrijft maar vrolijk op het Israël Gods, dat is de gemeente. Ja, als je geen onderscheid in de schrift maakt, als je niet ziet, Handelingen 28 vers 28, de grenspaal der bedelingen. Als je niet ziet dat we nu leven in een andere tijd dan voor Handelingen 28, ja, dan ga je hier de mis mee in. Dan ga je inderdaad zeggen, als je gaat leren dat de gemeente vanaf de Pinksterdag is, ja, dan ga je leren van het Israël Gods, ja, het is de gemeente. Maar wie is het Israël Gods nou? Wie moest nou ook in die rust worden gebracht? Wie moest nou ook naar die regel leren wandelen, leren leven? Wie moest er eigenlijk ook, want die regel kan ook vertalen door het woord principe. Wie moest er nou ook dat principe leren, dat alle roem is uitgesloten? En dat je niet met die besnijdenis, met zo'n onderwerp bezig moet zijn. Dat, zoals de hele Galatenbrief laat zien, dat het totaal misverstaan is van de boodschap van het evangelie. Net zoals je nu druk maken over doop, een heel misverstaan is van het evangelie in onze dagen. Wie moest daar ook in die rust worden gebracht? Nou, de Judaïsten zelf. Die Joodse christenen. Die vormden het Israël Gods. Die waren het Israël Gods. Die waren uit Israël voortgekomen als het gelovig overblijfsel. En het gelovig overblijfsel, die was bang voor vervolging van de... van het Israël wat Christus niet aanvaarde, en dat geloven overblijfsel, dat ging wankelen, en dat ging ze dan hier druk om maken om in een goed blaadje te komen staan met de schriftgeleerden en de fariseeën. En Paulus die hoopt dat niet alleen die Galatiërs in die rust en die vrede komen, dat ze niet meer benauwd worden gemaakt, maar ook dat de Judaïsten, de Joodse christenen die hiermee zo bezig waren, in de rust zouden worden gebracht. Dat die rust ook over hen zou komen, die vrede en barmhartigheid. En dan kan je genieten van de verlossing die in Christus is. Dan kom je tot de rust, dan ga je zien, het is Gods werk allemaal. En dan ga je kijken wat God doet in deze wereld. En wat God doet in je midden. En dan ben je daarmee bezig, mag je daarvoor bidden. Dan ga je niet voor de Heer allerlei dingen doen, dan ga je door de Heer allerlei dingen doen. Overigens vallen niemand mij lastig. Want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. Ja, hij was er moe van. Dat ze hem zo lastig vielen. Ze maakte het hem enorm lastig. Maar hij zei, ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. Ja, er ook natuurlijk een kerk, die maakte er heel wat van. Daar maken ze dan bepaalde tekenen van, hè, in de handen, met de kruistekenen, in de handen, in de voeten en in de zij. En er zijn allerlei mensen, dat zijn natuurlijk allerlei heiligen geweest in de wereld, die hebben dan daar ook, hebben ze daar plekjes in gekregen en dat wordt dan getoond op internet en in de geschiedenis. Maar dat is allemaal apenkool, dat slaat gewoon allemaal nergens op. Want zijn deze tekenen, ik laat graag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. Nou ja, hij is in Lystra, wat is er in Lystra gebeurd? Nou, is die gestenigd? Nou, als je gestenigd wordt, heb je menig littekentje, of niet? En ik denk ook nog wel dat hij zich nu herstelde, want hij schreef die Galaterbrief net na zijn eerste zendingsreis in Antiochië. Dat hij daar herstelde was, want als je gestenigd bent, nou, dan is ook een en ander kapot hoor. En als ik de tweede Korinthebrief erbij lees, dat hij hoeveel keer die gegezeld geworden is, dat 50 in één slag gekregen heeft, enzovoort, enzovoort. En wat hij allemaal doorstaan heeft in die zendingsreizen, nou, die man is getekend hoor. Als hij zijn rug is achter een sokje. Die droeg die. Dat schulde deze judist. Die vervolging, die wilde zij niet. Die wilde zich laten besnijden. Nou, eigenlijk kende hij. Hij werd besneden qua vlees. Hij werd afgeranseld. Maar zij, ja, die schaamde in feite. Kruis van Christus. En wilde niet vervolgd worden. Deden mee met de grote groep. En dan hij moet ook oppassen ons leven. Dat we niet meedoen met de wereld. En ook het kruis van Christus maar onder tafel schuiven. Onder het vloerkleed. En vertrappen en vertreden. En mooi weer willen spelen. Dat Christus ons zo'n groot mooi voorbeeld is. En als je daarnaar dat voorbeeldje gaat leven. Dat je succes zal hebben in je leven. En dat het je voor de winst zal gaan. Met een vette bankrekening. Een prachtige carrière hier in het leven. Dat je sociaal zal zijn. En dat je de Bijbelse principes kan toepassen in je werk. In allerlei organisatievormen. Apokool. Dat is het evangelie niet. Niemand valt hem lastig. Dus hij werd lastig gevallen. Maar toch eindigt hij aan het eind. Aan die gelaten. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met uw geest. Hij zegt, die zijn met uw geestelijke welzijn. Genade ermee. Met uw geest, met uzelf. Broeders. Helemaal broeders, hè? Zijn er broeders van hem? Allemaal. Zegt, zijn broeders van hem. Zijn we dat nog steeds? Zouden we onze ook gelovigen die, ja, misschien dat kruis, wat. Dat zijn onze broeders. Als ze de Jezus Christus in hun hart kennen, zijn onze broeders. Ja, dat zijn onze broeders. Zo eindigt hij ook hier. De genade van onze Jezus Christus, zij met uw geest, zij met uw geestelijk welzijn, moeders. Amen.